Welkom bij VIP, de Fiore podcast. Fiore is een centrum in Hilversum waar mensen met kanker, hun naasten en hun nabestaanden elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen. Meer weten over Fiore, luister dan aan het einde van deze podcast. Mijn naam is Michel Rudolfi en vandaag spreken we met professor Anna Gozensens. Onder andere over de impact van het vertellen en het luisteren naar verhalen, de rol van de vrijwilliger en duiding van begrippen zoals handelingsverlegenheid en compassionate community. Heel veel luisterplezier. Anna Gozensen, hartelijk welkom bij Fiore. Welkom bij VIP. Ontzettend fijn dat je hier bent in Hilversum. Voor de luisteraars. Ik heb proberen mijn research te doen. Ik heb een enorme lijst van allemaal activiteiten die je doet en hebt gedaan. Maar misschien is het heel erg goed om zelf heel even kort aan te geven wat je nu doet en waar je mee bezighoudt.
Ik ben opgeleid als psycholoog en overigens ook in theater. En ik ben de wetenschap ingegaan en ik werk al 10 jaar aan de Universiteit voor Humanistiek als universiteitshoogleraar informele zorg. En sinds 1,5 jaar heb ik ook een lectoraat in Dordrecht. En dat richt zich op kunst van het verliezen, verlieskunde.
Mooi, welkom.
Dank.
Ik wil deze podcast met jou beginnen eigenlijk met een bijna filosofische vraagstelling. Namelijk, wat betekent zorgethiek voor jou?
Zorgethiek. Zorgethiek klinkt als ethiek, als dilemma's, als moraliteit, als waarde, als twee keuzes waar geen goede keus tussen bestaat. En dat is hier eigenlijk maar ten dele het geval, want zorgethiek is een filosofische stroming die opgekomen is in de jaren 80 van de vorige eeuw. En die zorg concepteert als relationeel. En er zijn een aantal kernauteurs geweest die duidelijk hebben gemaakt dat we in een paradigma leven waarin we de relaties tussen mensen en de zorg die daarin ontstaat, in ieder geval niet leidend hebben gemaakt over in hoe we denken over een aantal prominente zaken. En daar is een roer om gezet. Dus het is een maatschappijkritische beweging, de zorgethiek. Die zorg verbeeldt of uitlegt of voor zich ziet als iets wat in het weefsel tussen mensen ontstaat in een subtiele afstemming in plaats van een handeling of een product of een deugd. En het gevolg is, als je die visie volgt, dat je relaties tussen mensen als van groot belang gaat begrijpen om na te gaan hoe zorg ontstaat, wat zorg en of ondersteuning kan zijn en wat goede ondersteuning is met name.
Zie je dan een verschil tussen ondersteuning en zorg in dit verhaal?
Nou, ik ben zelf heel gevoelig voor woorden en ik denk vaak in verschillende talen en mensen die mij maar kort horen denken dan dat ik over Engels of Spaans praat. Maar dat is in totaal niet het geval. Want het gaat mij over type taal dat hoort bij een bepaald denkkader. En wanneer we het hebben over vrijwilligers, dan zouden we misschien niet de term zorg gebruiken die veelal geassocieerd wordt met professionele zorg. Dus betaalde zorg door mensen die een opleiding hebben gedaan. De verpleegkundige, een arts, noem maar op. En dan zouden we misschien eerder over ondersteuning spreken wanneer we echter het perspectief kiezen van die zorgethiek. Die zeggen juist, de hele maatschappij bestaat uit zorg. Eigenlijk zorgt ook de garagehouder voor mij wanneer hij mijn auto repareert. En ze kiezen ervoor om dat begrip zorg zo breed in te zetten om duidelijk te maken dat we veel afhankelijker zijn van elkaar dan we zelf in de gaten hebben. Want als die garagehouder niet mijn auto repareert, kan ik niks. Dus er zit gewoon een kwetsbaarheid. Dus wij kunnen hier gewoon kiezen. In mijn werk vanuit de filosofische achtergrond van die zorgethiek gebruiken we het begrip zorg. Zelf ook binnen het gezin zorgen voor je kinderen, voor je ouders. In vrijwilligerscontext, in de professionele zorg, maar ook op scholen bijvoorbeeld. Heel erg breed. Maar het zou heel goed kunnen dat we het hier beter over ondersteuning moeten. En dan moet ik gewoon af en toe even schakelen. Dat komt goed.
Oké, begrijp ik. Wij praten inderdaad bij Fiore over ondersteuning voor onze bezoekers. En we koppelen dat aan de informele zorg. Hoe zie jij die informele ondersteuning of informele zorg in Nederland georganiseerd?
Ja, ik denk als we het er nog heel even over het woord hebben. Hè, dus informeel aanbod zouden we zelfs misschien kunnen zeggen. Of informele ondersteuning. Dan vallen daar officieel naasten en vrijwilligers onder. Dat heet beide informeel. En naasten wordt natuurlijk vaak mantelzorg genoemd. En vrijwilligers, daar hebben we wel een redelijk beeld van. En ook in de Europese context hebben we daar ook definities van gemaakt. Hè? Dat altijd binnen een organisatie is. En dat je er geen geld voor krijgt en al die dingen. Nou, wanneer we het over die vrijwilligers hebben als onderdeel van die informele zorg / ondersteuning, zie je heel veel verschillende vormen. Sommige met een langere traditie en sommige zelfs heel erg nieuw. En maar heel vaak is dat natuurlijk wel ziektespecifiek of probleemspecifiek georganiseerd. Wat hier het geval is. Het heeft allemaal met kanker te maken. Wie er ook komt, de persoon zelf, zijn naaste of zijn nabestaanden.
Klopt. En dat brengt eigenlijk ook weer op een hele andere discussie. Want moet dat wel specifiek op één onderwerp plaatsvinden? Moet je alleen dit doen voor mensen met kanker? Of moet je hier ook mensen ontvangen met een andere specifieke achtergrond? Bijvoorbeeld hart- en vaatziekte of Alzheimer of enzovoort.
Ja, nou, ik vind die vraag zelf heel moeilijk te beantwoorden. Want dan zou ik me daar een mening bijna in organisatorisch politieke zin over vormen. Terwijl ik het altijd heel spannend vind om te denken vanuit degene waar het om gaat. Hè? Dus de persoon met kanker. En wie is dan die vrijwilliger voor jou? Of wat kan een centrum als Fiore betekenen in iemands leven? En als ik hem dan in verband breng met jouw vraag, dan denk ik dat daar lotgenoten komen. Dat zou denk ik voor mij als persoon fijn kunnen zijn. En dan heb ik het niet over een soort schaamtekant. Maar ik heb het erover dat mensen toch ergens een vergelijkbare ontreddering, ontregeling, ontmanteling, kwetsbaarheid ervaren. En dat misschien maakt dat daar een soort steun ook onderling kan vloeien. Hoewel dat natuurlijk aan twee kanten kan zitten. Stel dat het om ons gaat. Misschien dat ik mijn verhaal makkelijker aan jou toevertrouw als ik weet dat jij ook chemo krijgt of wat dan ook. Maar het kan ook zo zijn dat jij vanuit je eigen ervaring op zo'n manier naar mij luistert dat het bij mij veel makkelijker stroomt jouw kant op. En wat we in ieder geval uit onderzoek weten is dat die vorm, dat lotgenotencontact, dat support of die ondersteuning die dan bijvoorbeeld ervaren kan worden door een groep vrouwen die allemaal borstkanker hebben of hebben gehad en die naar elkaars verhalen luisteren, letterlijk, dat maakt dat mensen langer leven. Dus wij hebben het over ondersteuning, alsof het een zacht iets is, bescheiden misschien. Maar we hebben het tegelijkertijd over zo'n sterke impact op de mensen die dus in zo'n lotgenotengroep zitten. Of waar een vrijwilliger naar luistert, naar diens verhaal. Dat zelfs in termen van levensverlenging het effect aangetoond kan worden. Dan heb je het toch wel echt. impact.
Ja, dat las ik ook in jouw oratie. Daar heb je het expliciet ook dat genoemd. En dat, toen ik dat las, toen dacht ik bij mezelf, waarom weten we dat eigenlijk toch niet zo heel erg goed? Waarom is dat niet zo bekend?
Nou, dit is heel interessant. Want het gaat dan over wat er gebeurt met onderzoeksuitkomsten. En ik ben natuurlijk een wetenschapper, dus ik heb me ook te verhouden tot die wereld. Maar tegelijkertijd worden er heel veel onderzoeksuitkomsten gepubliceerd. En misschien is het wel zo dat wij in onze maatschappij, en zeker bij deze doelgroep rondom dat probleem van kanker, heel erg uit zijn ook op behandeling en genezing. Dat zou één reden kunnen zijn. Dus daarmee komen we in een taalveld, in een discours, wat gaat over symptomen en grootte van een tumor en wat voor behandelingen, chemo of operatie en in welke volgorde en welke onderzoeken en CT-scan en wanneer en dat hele terrein. En dan lijkt het altijd of de psychosociale begeleiding misschien een kers op de taart is. Terwijl hier uit dit onderzoek komt bijvoorbeeld dat dat gewoon ook een wezenlijk ingrediënt is van het well-being van mensen. En zeker als we het over positieve gezondheid gaan hebben, waar ik geen expert in ben, dan maakt dat natuurlijk ook een heel prominent onderdeel uit.
Nee, helemaal eens. En je zou het ook in de context kunnen plaatsen van, want ik ben het met je eens dat er vanuit een, zeg maar, medisch-technische manier gekeken wordt naar de mens op het moment dat je de diagnose krijgt. Dan kom je vaak in een, bij een specialist terecht. En die is natuurlijk toch gericht op, zeg maar, het behandelen van het probleem op een technische manier. Dat zijn mijn woorden. Ja. Maar doordat we steeds vroeger bij zijn, betere middelen hebben, en dan praat ik over vanwege de vroegdiagnostiek, maar ook vanwege het feit dat er meer mogelijk is met geneesmiddelen of met de operatie of met bestralingen, zijn er natuurlijk heel veel mensen die leven met kanker. En dus uiteindelijk weer uit die technische omgeving terecht verdwijnen. En dan in een veld komen waarbij juist die hele psychosociale kant veel meer nadruk gaat krijgen. En we hebben net de cijfers gezien dat binnen de oncologie het aantal alleen maar toeneemt. Ja. Dus je zou eigenlijk verwachten dat er ook vanuit de maatschappij veel meer aandacht daaraan gegeven zou moeten worden. En dan juist met dit soort onderzoeksgegevens, dat is, vind ik zelf heel erg, want ik wist het zelf ook niet. En ik zit al redelijk dichtbij deze onderwerpen. Ik werd bijna blij van dat dit soort onderzoeken er zijn. Maar ik zou het zo graag nog verder over de bühne willen krijgen. Ja. Omdat het belang van het ondersteunen van dit soort patiënten ongelooflijk belangrijk is.
Ja. Dan ben ik met je eens, want we hebben. Ik voel alweer drie antwoorden opkomen. Dus ik ga het modelleren. Maar de eerste is, we gaan er niet meer gelijk dood aan. Of een flink aantal van ons gaan er niet meer gelijk dood aan. Tegelijkertijd lijkt het mij dat je behoorlijk existentieel opengebroken wordt. In de terminologie van collega's van mij aan de Universiteit voor Humanistiek, van je valt uit de vanzelfsprekende geborgenheid van het bestaan. Tuurlijk zijn we allemaal sterfelijk, maar daar denken we niet de hele tijd aan. En als je diagnose kanker krijgt, dus wel. Kortom, dat is ontregelend en daar kan je van allerlei werk te verrichten hebben, innerlijk, of het gevoel te hebben dat je daartoe moet verhouden, hoe zich dat ook uit. Daar geven wij de labels psychosociaal. Ik zou zeggen, doe maar existentieel er ook bij. En dan gebeurt er, dat is mijn tweede reactie. Ik wil eigenlijk zeggen, ook als je er niet dood aan gaat, betekent dat nog steeds heel veel innerlijk werk, denk ik. Dat je er toch mee bezig bent om dat een plek te geven. Alleen al het ondergaan van zo'n ingrijpende behandeling. Dus daar gebeurt denk ik van alles wat aandacht verdient. Of waar je steun op kan vinden. Hè? Als ik me probeer in te leven. Alleen al hoe het doorwerkt in je gezin en naar je kinderen toe bijvoorbeeld. Of van de mensen die van jou houden en die hier ook mee te dealen hebben. Dus dat is nogal wat aan load, denk ik. Een lading die je bij je hebt, waar je mee dealt. We noemen dat ook wel een opgave of een moeite. Waar je op koud, ja. Waar je toe te verhouden hebt, waar je van wakker ligt. Waar je emotioneel op moet kouwen of dat probeert te verwerken. En vervolgens als we dan de woorden psychosociaal gaan gebruiken, die natuurlijk heel gepast zijn, en dat is mijn tweede punt, dan labelen we het gelijk bijna in professionele taal. En dan gebeurt er iets heel bijzonders, want dan zeggen wij bijna met elkaar, daar heb je psychosociale begeleiding op nodig of ondersteuning. En dan zitten we nog steeds in het taalveld van ja, een professioneel denken. Terwijl ik denk, dit is, dat is mijn derde punt, van onszelf als maatschappij, van wij als gewone mensen, van ons als community. En dan heb je het over dat je dus verhalen kunt vertellen over wat je meemaakt en wat het met je doet. En hoe je dat kouwen of dat verwerken of hoe je het een plek geeft of die moeite probeert te hanteren. Hoe je daarmee omgaat. En dan heb je het dus in gewone mensentaal over de waarde van verhalen vertellen en luisteren. En dan is support op psychosociaal vlak. Dus ook dat, je verhaal vertellen, je wekelijkse verhaal, je dagelijkse verhaal en luisteren. En daar gebeurt het dan als het ware. En dan als we daar de kracht weer van durven bedenken, want ik denk dat die in de praktijk gewoon zo ervaren wordt, dan worden we ook als maatschappij wel een beetje met de neus op de feiten gedrukt dat we in heel erg geïndividualiseerd zijn, dat we geen stam meer zijn, waarvan de leden een wij-gevoel hebben en dat als één van onze stam pijn heeft, dat wij daar allemaal omheen gaan staan. Ook al zijn we geen familie of ook al zijn we geen buren. En dat wij samen die pijn van die ene persoon proberen te dragen in eigenlijk een sociaal verband wat groter is dan de familie en vrienden en wat kleiner is dan de maatschappij, de school. En ik denk, dat leren we ook uit deze reflecties. Daar is een soort vacuüm ontstaan. Waardoor mensen die kanker hebben of hun naasten, of later komen we misschien nog over rouw te spreken, het idee hebben dat ze dat ook alleen moeten oplossen. En waardoor een sociale omgeving niet meer van nature weet hoe ze kan reageren.
Maar is dat van deze tijd? Waren we daar vroeger beter in?
Nou ja, je hebt vroeger natuurlijk. Maar als je denk ik, en nu komen we op een heel spannend punt. Maar ik wou even nog één naar voorbeeld geven. Want ik denk dat dat heel goed spreekt en hopelijk niet herkenbaar is. En dat is het verhaal wat echt een vrouw aan mij vertelde na een lezing. En die zei, ik was net gediagnosticeerd met borstkanker. Ik kwam op de verjaardag van mijn familie. Iedereen die daar zat wist ervan en niemand heeft iets tegen mij gezegd. En ze zegt, ik ben na een half uur in de kamer uitgelopen, huilend en weggegaan. En dit is wat ik bedoel. En ik denk, vroeger, ik merk een verlegenheid in metaforen om ons weer voor te stellen hoe dat had kunnen zijn. En als je dan doorredeneert, kom je natuurlijk op de verzuiling, dat dat vroeger binnen de kerken mogelijk wel meer was of niet meer was. Maar ik denk, dit is het werkgebied. En een centrum als Fiore is in mijn beleving een georganiseerde vorm om dit weer helpen terug te laten ontstaan.
De roze olifant die je dus net beschrijft. Hè? De mevrouw die dus met borstkanker zit en daar wordt niet naar gevraagd. En dat bedoelde ik dus ook net met, waren we daar vroeger beter in? Ik heb zelf namelijk ook die ervaring dat we op een of andere manier niet meer weten hoe we daarmee moeten omgaan.
Zo is het.
En wat is daarvan nu de oplossing?
Nou, ik denk, want ik noem dat in mijn werk handelingsverlegenheid. Maar het ziet er gewoon uit als dat iemand in jouw straat heeft een geliefde verloren en je probeert een kaartje te schrijven en je weet gewoon niet wat je erop moet schrijven. Of je merkt onbewust dat je best je best hebt gedaan om in de eerste weken langs te gaan. En je merkt dat je dan daarna een ander padje gaat lopen. En het zit best diep, merk ik, ook bij mij. Dus we zijn daar ergens iets kwijtgeraakt, denk ik. Maar in ieder geval ligt er een poging om iets te hernemen. Hè? Afgezien van hoe we determineren hoe het is gekomen. Want ik denk dat de mensen die zelf kwetsbaarheid doormaken, of het nou door kanker is of door de rouw, extreem goed kunnen vertellen welke mismatch zij ervaren hebben in hoe hun omgeving, of sommige mensen in hun omgeving, gereageerd heeft op hun moeites, kwetsbaarheid, angsten, verhaal. En dat is soms echt schrijnend. Ik denk op maatschappijniveau dat we daar slecht in geworden zijn.
En toch zie je in Nederland een enorme hoeveelheid mensen die zich hiervoor willen inzetten. Alleen bij de inloophuizen in Nederland, en ik kijk ook even bij Fiore, zeg maar de zeer gemotiveerde en ook zeer betrokken vrijwilligers, die ook daadwerkelijk met die bezoeker aan de slag wil. En die tegen ons ook zegt, ik ben dan bestuurder hier naast een podcastmaker, zegt van ja, maar Michel, wij willen eigenlijk meer tijd hebben voor onze bezoeker. Want ik wil naar het verhaal luisteren en ik wil in gesprek zijn. En toch voelen we met z'n allen dat dat nog niet goed is geborgd in Nederland. Wat moeten we doen?
Ja, ik denk dat we ten eerste het concept vrijwilligerswerk bijna opnieuw willen verhelderen. En dat doe ik dan vanuit die zorgethische achtergrond door te zeggen, je geeft een relationeel aanbod. En daar zit best een transformatie, omdat op veel plekken waar ik kwam, ook vanwege het onderwerp van mijn leerstoel, hè, ik ben 5 jaar met de vrijwilligers in de hospices nationwide, dus door het hele land bezig geweest. En internationaal zit ik in een taskforce in Europa op het gebied van vrijwilligerswerk. En het is denk ik door hoe wij over zorg gedacht hebben dat wij het vaak taakgericht uitwerken. Dus een vrijwilliger komt om taken te doen. Dus je bent maatje en je gaat met iemand dat kopje koffie drinken of je neemt iemand mee naar de bioscoop. Of je bent vrijwilliger in een inloophuis voor mensen met kanker en je doet een intake. En ik denk dat taakgerichte spreken over wat vrijwilligerswerk kan zijn, dat belemmert eigenlijk dat we tot in ons vezels voelen dat we een relationeel aanbod geven. En dat bijna vanaf het eerste moment dat iemand over die drempel komt, elk moment een luistermoment is, een aandachtsmoment is en een mogelijkheid om de ander iets te laten delen. En ik denk, we noemen dat in de wetenschap de discretionaire ruimte tussen de vrijwilliger en de bezoeker of de gast. Want een volgende stap is, als je dat denken over wat een vrijwilliger kan zijn en doen, theoretisch op begrip gaat brengen, kom je bij de presentietheorie, kom je bij luisterintelligentie, kom je bij ruimte scheppen tussen jou en de ander, ga je heel veel verfijnde woorden krijgen voor dat die kleine interactietjes die rondom de activiteiten plaatsvinden. En daar is het een misverstand om te denken dat je altijd een uur met elkaar in een kamertje met 2 stoelen moet gaan zitten. Ik denk dat daar dus een kans ligt door een veel verdere uitwerking van het concept van vrijwilliger naar een relationeel aanbod geven. Een relationeel aanbod doen, waarbij ook de allerkleinste momentjes kunnen worden aangegrepen. Maar dat is een kwestie van bewust worden, als dat je via een bepaalde vorm van aandacht de ander uitnodigt om zich te laten zien en te delen wat er in hem of haar omgaat.
Is jouw ervaring zodanig dat we hoopvol moeten zijn in de toekomst?
Nou, het motiveert mij verschrikkelijk. Om meerdere redenen. Ik weet uit eigen ervaring wat het kan doen als iemand je echt die verfijnde aandacht geeft. Als iemand je meeneemt in een vorm van luisteren, waardoor je eigenlijk uitgenodigd wordt om dingen te formuleren die je daarvoor ook nog niet goed kon formuleren. En ik denk dus niet alleen voor de vrijwilligerscentra, maar ook voor onze maatschappij, dat het gewoon een kans is om weer veel meer op elkaar betrokken te raken op een compassievolle manier. Waardoor we niet alleen veel meer steun ervaren als ons iets overkomt wat gaat gebeuren. Ik bedoel, hoe naïef kan het zijn om te denken dat ik nu gezond ben en dat het zo blijft. Maar dat ook wij zelf als leden van de maatschappij of wij zelf als vrijwilligers in een inloopcentrum daar ook weer heel veel bevrediging aan kunnen gaan ervaren. Dat je echt het gevoel hebt dat je verschil maakt.
Ja, je noemde uit eigen ervaring. Dat heeft waarschijnlijk ook te maken met jouw rol als voorzitter bij Villa Trust. We hadden in het begin van de podcast, noemde dat ook al, over rouwverwerking. Want dat is een specifiek huis wat zich daarmee bezighoudt. Kan je er iets meer over vertellen?
Ja, het idee is echt ontstaan in mijn werk. Dus ik was denk voor 2017, altijd naar die conferenties, internationaal. Daar komen dan 3.000-4.000 mensen uit een bepaald vakgebied. En toen kwam die Australische man, Ellen Keller, hier. En die liet het begrip compassionate community vallen. En hij had dat heel goed uitgewerkt en doordacht. En hij zei, we gaan stuk lopen met elkaar om allerlei redenen. Als we puur op de professionele hulp blijven vertrouwen de komende decennia. Voor mensen die kwetsbaar zijn, die ernstig ziek worden of die gaan overlijden. Daar moet iets anders gebeuren. En hij stelde dus voor met dat begrip van compassionate community om de betrokkenheid op mensen die het zwaar hebben in die gebieden die ik net noemde, weer dat als een sociaal fenomeen te gaan zien. Helemaal weg in wezen uit het professionele discours, uit de professionele zorg. En hij noemde dat compassionate community en in zijn naamvolging zijn er dus eerst ook in Engeland heel veel van die compassionate communities opgestart, waarbij de basis is dat burgers er zijn voor burgers. Het is bijna nog laagdrempeliger dan vrijwilliger voor een gast. Het is eigenlijk meer, wij wonen in deze stad. Jou overkomt nu iets zwaars, ik ben er voor jou. En over een tijdje, dan overkomt mij dat iets zwaars en dan ben jij er of een andere buurtgenoot. Dat is echt de gedachte. En ik las dat en ik dacht, nou, dat is fantastisch. Laat ik dat nou eens gaan proberen. En dat ben ik toen gaan proberen op te zetten. Eerst in Utrecht. Maar daar wilde de gemeente niet instappen. Dus had ik allemaal plannen. En het begint natuurlijk altijd met geld zoeken. En toen dacht ik nog, ik doe het binnen mijn werk. Maar ik was die plannen aan het schrijven. En ik moest mezelf er weer opschrijven met mijn tarief. En ik keek naar dat financiële plaatje. En ik dacht, dit bevredigt zo ontzettend niet meer. Laat ik het gewoon als vrijwilliger gaan doen. En toen heb ik een stichting opgericht en die plannen ingediend en een deel van het geld gekregen. En toen zijn we gewoon begonnen. En de gemeente Dordrecht, die dacht, wij vinden dit heel erg interessant. Anna die woont daar al 25 jaar. Ze heeft nooit hier kunnen werken, want ze werkt in de wetenschap. Maar wij gunnen haar een heel mooi monumentaal pand op een begraafplaats wat een oude directeurswoning is. En die hebben we tot voor kort om niet mogen gebruiken. En toen konden we eigenlijk van start. En toen heb ik dus een artikeltje in de krant kwam er van. Het wordt een soort ontmoetingsplek voor mensen in de rouw. En toen kregen we per omgaande 23 mensen die zich aanmelden als vrijwilliger. En toen konden we los met het trainen, de presentietheorie, het er zijn, het luisteren. Echt dat compassievolle stuk. En zo zijn we toen begonnen.
En dat is in principe open voor iedereen die zich met rouw kan melden.
Zeker. En zelfs in de allerbreedste zin des woords. Dus het is niet per se na een overlijden. Je kan je werk kwijtraaien. Je kan misschien geen afscheid genomen van een ouder gedurende corona. Je kan je gezondheid kwijt zijn. We hebben aardig wat mensen die een CVA hebben gehad. Dus een hersenbloeding en helemaal zichzelf opnieuw uit moeten vinden. Dus huisdieren, waar mensen heel veel verdriet om hebben als die overlijden. Het is echt heel breed.
En gewoon uit nieuwsgierigheid, waarom Villa Trust?
Ja, er was al een kleine stichting in Utrecht en die heette trust. En ze hadden mij gevraagd om een lezing te houden op hun jaarlijkse symposium. En trust staat dan voor troost natuurlijk, maar ook trust, dus het vertrouwen. Dat als je aandacht geeft aan die rouw, dat dat in zekere zin helpt. Omdat we weten dat als je het ontkent en wegdrukt, dat die vorm van verdriet, dat het als een boemerang keihard naar je toe terugkomt. Terwijl wij in onze maatschappij dat soms wel doen, die ontkenning. En dat geldt even zozeer voor mensen die hun gezondheid verliezen. Wat ook een vorm van rouw is. Of als je niet meer kan werken of een toekomstperspectief. Wat ook allemaal geassocieerd is aan het hebben van kanker. Het toelaten van dat verdriet helpt om een bepaalde mate van balans steeds weer te kunnen hervinden.
Krijgt het navolging in Nederland, dit soort huizen?
Ja, we hebben veel bezoekers uit andere steden die ook zoiets willen maken. En het is nu zo dat eigenlijk de fondsen die onderzoek financieren. We hebben een lerend netwerk opgericht, waarin Trust, Villa Trust ook een belangrijke voorbeeldpraktijk is. We hebben een lerend netwerk opgericht van initiatoren die erover willen leren, die ook zoiets willen maken. En nu komt de onderzoekslaag eroverheen. Er zijn een aantal kennisvragen geformuleerd. En één daarvan is, die heb ik in ieder geval ook prominent op de agenda gezet, van lukt het nou om die compassie te manifesteren in wat er in die inloophuizen gebeurt? Want die maakt volgens mij het verschil in de ervaring van degene die zijn verhaal vertelt.
Ja, het is interessant dat je dat noemt, want ook hier bij Fiore hebben we ook een heel groot aanbod van allerlei activiteiten, maar inclusief ook rouwverwerking voor nabestaanden, voor naasten in dat kader. Dus het is heel interessant om daar ook van te leren. Nou denk ik dat wij met de mensen die dat zeg maar begeleiden op een ongelooflijk goede manier doen, althans dat is de reacties die wij terugkrijgen. Maar ik denk dat daar ook inderdaad de uitdaging zit die we met z'n allen zoeken. En in feite ook weer terugkomt in het gesprek wat we nu hebben. Van doen we de dingen juist goed op deze manier? Want wij werken natuurlijk met hele betrokken vrijwilligers. De vraag blijft altijd, doen we dit op de juiste manier?
Ja. Ja, zoals je aan het begin zei, ik ben een kwaliteit van zorgonderzoeker. Dus het plan, do, check, act systeem, dat zit in mijn genen. Dus ik kijk altijd, hoe gaat het nu en wat kan er beter? Dus ik denk dat er best mooie onderzoeken zijn geweest in Ipsohuizen die aantonen dat het heel goed gaat. Tegelijkertijd is het interessant, ook voor de individuele vrijwilliger, om terug te blikken op hoe gaan mijn ontmoetingen met gasten en bezoekers. En wat kan ik daar nog aan verbeteren? En dan biedt dit perspectief. Hè, wat is de kwaliteit van het luisteren? Wanneer kun je compassie genereren? Wat maakt dat je dat wel kan of niet kan? Ervaart ook de bezoeker wel of niet compassie? Dat kan echt nog weer een volgende stap zijn in de verfijning eigenlijk van dat vrijwilligersaanbod.
Lopen wij daar in Nederland voorop? Als het gaat om vrijwilligers en zeg maar dit soort aanbod? Of zeg je van nou, ik heb ook wel hele mooie voorbeelden ergens anders waar we naar kunnen kijken?
Nou, ik kom eigenlijk uit het werk van vrijwilligers in de hospices. Daar heb ik hiervoor een tijd lang onderzoek gedaan en dingen ontwikkeld. En toen merkte ik dat de organisatie van de bijna thuishuizen echt enorm krachtig is in vergelijking met andere Europese landen. Maar op het moment dat we theoretisch gaan duiden, zoals we nu aan het doen zijn. Dus dan heb je over dat vrijwilligers er zijn bieden, wat dat er zijn dan is. Dat je dat op begrip kan brengen met de presentietheorie. En dat je dan door kunt stappen naar kwaliteit van luisteren en wel of niet compassie. Dat heb ik in andere landen onder het vrijwilligers onderzoek en duiding heel weinig gezien. Dus ja, ik denk dat we daar zeker voor oplopen. Ja.
Persoonlijk beschouw ik vrijwilligers als bij wijze van spreken de smeerolie van onze maatschappij. Even de analogie ook van jouw garage die je eerder noemde. Ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is. En dat we heel dankbaar mogen zijn dat we zeg maar dit in onze cultuur hebben. Maar het is altijd mooi om te kijken hoe we daar nog meer waarde aan kunnen geven. En ik maak me af en toe wel eens zorgen over de toekomst. Hè? Want we gaan natuurlijk naar een andere bevolkingsopbouw. Hebben we straks nog dezelfde vrijwilligers of misschien aangepaste vrijwilligers die ook straks jou en mij kunnen helpen als we dan nodig hebben. En af en toe maak ik me daar best wel zorgen over. Hoe zie jij dat?
Nou, ik denk dat dat exact de aanleiding is waarom Ellen Keller hier in Australië ook heeft gezegd, we moeten naar die compassionate communities, waarin we in de maatschappij de dood niet langer wegdrukken en de ziekte en het kwetsbaar worden door ziekte, maar ons weer daar actief en compassievol toe gaan verhouden naar elkaar. En ons actief gaan melden naar elkaar toe. Dus ik ben het met jou eens. Vrijwilligers zijn waardevol en smeerolie. Maar vaak in lezingen, denk ik, wil ik ze eigenlijk nog upgraden. Want vrijwilligers, die zijn niet onderaan de ladder van de zorg, waar de professionals hoog op de ladder staan en de vrijwilligers doen ook nog iets. Maar vanuit relationeel perspectief heeft de vrijwilliger zijn handen vrij om helemaal voor die relatie te gaan en voor die compassie. En zie ik ook wel in ziekenhuizen dat professionals soms daar ook wel jaloers op kunnen zijn, op de tijd die vrijwilligers hebben. En ik vind het smeerolie, maar ik vind het eigenlijk ook goud, zeg ik vaak. Omdat ik denk dat heel veel mensen in onze maatschappij snakken naar die vorm van aandacht. En als wij dan een vrijwilligersproject hebben en dan nemen we mensen mee naar de film met een maatje en denk ik, ja, goed, activiteiten doen goed, maar het gewoon gaan zitten en gewoon gaan luisteren en de ander zijn verhaal laten doen en misschien wel keer op keer, ja, het klinkt misschien een beetje soft, maar ik denk dat het goud waard is.
Ik ben heel met je eens, hè. En laat me duidelijk zijn, smeerolie bedoel ik heel positief.
Ja,
ik bedoel, want als dat er niet is, dan lopen we vast. Ja. Anne, ik gloei helemaal. Dat kan je niet zien, maar dat is, zo voelt het wel. Ik vind het buitengewoon boeiend. Ik heb 20.000 vragen nog tegelijkertijd. Maar ja, we zitten al op 40 minuten.
Ach,
dus we gaan afronden. Want anders wordt het een hele lange podcast. En mocht ik nou heel veel reacties krijgen, dan moeten we misschien maar een vervolg een keertje gaan plannen. Kom ik graag naar Dordrecht toe om het daarop te nemen. Dat lijkt me ook hartstikke leuk. Toch vraag ik me nog één ding af. Wat is er nodig om die compassionate maatschappij te kunnen creëren? Wat zijn de triggers die nodig zijn om te komen tot dit te verankeren binnen de maatschappij?
Ik vind het een hele moeilijke vraag. Omdat je een gelaagd antwoord in mij oproept. Dus ten eerste zouden we van ons succesimago's af kunnen gaan, maatschappelijk gezien. Dat je het goed zou doen als je succes hebt en dat je daarnaar streeft. En ik denk, het weer, we hebben echt een schaduw. En het is natuurlijk altijd moeilijk als je over maatschappij spreekt, want het is breed. Maar ik zie zoveel ongemak met ziekte, dood en sterven. En daar kunnen we echt iets doen. Want het gevolg is dat we het in de schaduw duwen en dat er afscheiding en leegte en afstandelijkheid. Dus daar kan iets gebeuren. Maar ik denk ook van, waarom zegt niet iedere werkgever 2 uur per week mag jij vrijwilligerswerk doen binnen je baan. En we weten al lang uit onderzoek dat productiviteit van iemand dan echt niet naar beneden gaat. Integendeel, en dat de zingevingservaring omhoog gaat. Dus werkgevers in Nederland, grijp deze kans. Dus daar kunnen dingen gedaan worden. Ja, en dan op dat gebied van die compassie en die dynamieken tussen mensen. En ik ben zelf heel erg geïnspireerd door Adelheid Rozen, door wat zij doet. Zij benoemt hoe wij in staat zijn het perspectief van de ander in onszelf uit te sluiten. Zij heeft hele mooie woorden in haar theater om uit te leggen wat we innerlijk doen om de ander niet toe te laten. En wat er in Fiore gebeurt en bij heel veel vrijwilligers gebeurt, is het omgekeerde beweging. In je relationele vrijwilligerswerk adopteer je weer het perspectief van de ander in jouzelf. En dat is ook in training niet een heel eenvoudig traject om te zien wat je onbewust doet om dat tegen te werken. Nou, ik ga het allemaal veel te ver voor hier. Maar ik denk dat we dus op maatschappijniveau nog veel te veel de ander uitsluiten in onszelf. Niet herkennen, geen nabijheid voelen. En dat op de brandpunten waar mensen ziek zijn of kwetsbaar, dat dat de beste plek is om daar te oefenen. Want dan horen we ook van vrijwilligers dat ze in de rest van hun leven die relationele kwaliteit die ze in het vrijwilligerscentrum aanleren, voelen dat die doorwerkt in al hun relaties. Nou, dat is toch prachtig.
Ontzettend mooi moment om af te sluiten. Mag ik jou heel hartelijk danken, Anne, voor je komst hier en voor dit buitengewoon boeiende gesprek. Heel veel dank. Wilt u meer weten over Fiore? Kijk dan op www.fiore.org. Ook als u tijd, dan wel geld wil doneren. Heeft u suggesties voor interviews of eventueel commentaar? Laat het mij weten via info@fiore.org. Ten slotte, vond u deze podcast de moeite waard? Deel de link dan met familie, vrienden, kennissen en collega's. Hartelijk dank.